Grija in Yil Maluku, zondag 8 februari 2021. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, de versen 13 tot en met 22. En luidt als volgt. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde zusters en broeders van onze Heer. Het is vandaag de 3e zondag van de 40-dagen tijd. Het is een tijd van vasten, bidden, inkeer en bezinning. En wij trachten in deze tijd zo sober mogelijk te leven, ook met ons eten en drinken. Nu valt er in deze coronatijd weinig te beleven, maar wel een mooi moment om over alles na te denken. We proberen ons te verplaatsen in het lijden van de mensen in de wereld. Dus niet alleen het lijden van Jezus Christus krijgt het accent. We willen onszelf van binnen als van buiten reinigen, schoonmaken. De Israëlieten, de Joden, inclusief Jezus en zijn leerlingen, bereiden zich voor op de viering van het Joodse paasfeest, Pesach. Dan herdenkt en viert men hoe God hen uit Egypte heeft geleid en uit de greep van de machtige onderdrukkende koning van Egypte heeft bevrijd. Het is gebruikelijk dat elke Israëliet dan een pelgrimstocht maakt naar Jeruzalem om dit feest van de bevrijding te herdenken en te vieren. Als eerste gaat men naar de tempel, Gods huis van gebed en aanbidding. Op naar Jeruzalem, naar de tempel om God een offer te brengen. Rijken en armen vieren dit feest samen en brengen hun offers. Runderen, schapen en geiten. En voor de minst bedeelden de armen, die mogen een duif offeren. Men geeft het dier als offer aan de priester, het dier wordt geslacht en de priester offert het. Dit is een oud gebruik, zeer bijzonder. Wat ook nog zo bijzonder is, is dat de evangelist Johannes dit verhaal direct achter het verhaal van de bruiloft te Cana heeft geplaatst. Dus helemaal aan het begin van het hoofdstuk, waar Jezus water in wijn heeft veranderd. Bij de andere evangelisten is dit verhaal te vinden als Jezus zijn intocht maakt in Jeruzalem. Maar hier wil Johannes vanaf het begin nadrukkelijk aangeven dat het leven van gelovigen bijzonder goddeloos is. Johannes begint met een sterke kritiek op de tempel. Dan bedoelt hij de godsdienstige leiders die de tempel vertegenwoordigen. Kijk eens wat er van Gods huis de tempel is geworden. Jezus verwijt de mensen dat ze van Gods huis, zijn vaders huis, een marktplaats hebben gemaakt. Aan het begin heb ik u gezegd, het is een oud gebruik dat men hun offers bracht, en dat gebeurde dan in het voorhof, het tempelplein. Vroeger bracht men hun eigen offer, een dier, maar nu, omdat de mensen van alle windstreken komen, kopen ze het dier daar ter plaatse op het plein van de tempel. De verkopers betalen hun standplaats, dragen een deel van de verkoop aan de tempel af. En je betaalt ook tempelbelasting, we zouden niet zeggen BTW. Het geld is speciaal tempelgeld, dat je alleen kunt verkrijgen als je dat hebt ingewisseld bij de geldwisselaars die daar ook zijn. Uit de verhalen in het Oude Testament kun je lezen dat er in de tempel ook corruptie plaatsvindt en tempelprostitutie. De zonen van de priester Elia, Hofni en Pinegas, nemen het beste deel van de offers voor zichzelf en al het mindere mogen de anderen hebben. Het geld dat voor de tempel bestemd is, is voor het onderhoud van de tempel en het personeel. Nu moeten we ook niet denken dat de tempel in die tijd arm was. Integendeel, in de loop der jaren heeft men zoveel schatten bewaard. Economisch gezien staat de tempel sterk. Ze heeft ook een geweldige machtspositie. De tempel fungeert zelfs als bank. Ze kan gelden uitlenen aan de mensen. De kritiek is dat de godsdienstige leiders en de gelovigen Gods huis de tempel niet meer gebruiken, waar het in de eerste plaats voor is bedoeld, een bedehuis, een huis van aanbidding van de God van Israël. Gods huis is een marktplaats geworden. Andere evangelisten noemen het een roverschool. Het gaat om geld. Het is nu ook niet anders. Alles draait om het geld. Als de kerk een instituut gaat worden dat alleen maar aan geld denkt en zich niet houdt aan waar het voor is bedoeld, dan zijn wij de weg kwijtgeraakt. Als het geld in de kerk gaat heersen en een machtsinstituut wil zijn, dan kunnen we het wel vergeten. Betekent het nu dat de kerk geen geld nodig heeft? Natuurlijk wel. Er moet onderhoud gepleegd worden aan de kerk en het onderhoud van het personeel. Dat was vroeger zo in de tempel en dat is nu ook in de kerk. Woedend is Jezus. Hij tiert niet alleen, maar hij slaat erop los, de zweep erover. Hij jaagt iedereen weg. De dieren zoeken hun eigen weg. De tafels worden omver gegooid. Hij slaat alles kort en klein. Hij houdt letterlijk en figuurlijk een grote schoonmaak. Het reinigingsritueel is begonnen en wel hardhandig. Voor de Jood is de tempel Gods heilige huis. In die tempel bevindt zich Gods verbondskist. Dat is ook een teken van Gods aanwezigheid. Maar als Gods huis nu een middel of doel is geworden van de economie, dan vind je Jezus tegenover je. Opmerkelijk is dat Jezus niemand nodig heeft om die grote schoonmaak te houden. Niemand houdt hem tegen of durft een hand naar hem uit te steken. Voor Jezus is dit een radicale reiniging. De tempel is niet om te verdienen, maar om te dienen. Zo is het ook met de kerk. In het Nieuwe Testament leert Paulus ons dat de gemeente het lichaam van Christus is. Ook leert hij dat ons lichaam een tempel is. Hoe vaak heeft hij het niet gepredikt dat de Heer in ons wilt wonen? Christus in ons. Daarom moet ook van binnen schoon een plaats gemaakt te worden voor Christus. Maar dat is niet voldoende. Ook uitwendig moeten we laten merken dat we van binnen gereinigd, schoongemaakt zijn. Hoe vaak heeft het volk van Israël uitgeroepen dat het toch zich verlaten heeft gevoeld. Is God wel onder ons? We brengen trouw onze offers en vasten iedere keer. Maar hij kijkt niet eens naar ons om. Dan laat God zijn profeten aan het werk. Om aan het volk te zeggen, jullie handelen, gebeden en offers komen niet overeen met jullie daden in de praktijk. Jullie onderdrukken mensen, jullie doen wat jullie vinden. Jullie slaan erop los. Daarom kijk ik niet naar jullie om. En in ons verhaal reageren de mensen met de vraag, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoord daarop is, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Verbaasd reageren de Joden. De mensen hebben er 46 jaar over gedaan om deze tempel te bouwen. Je ziet ze denken, is die man wel goed bij zijn hoofd? Welk bedrijf neemt hij nu mee? De haat naar Jezus toe is groot geworden. Zijn antwoord zal uiteindelijk ook de aanleiding zijn om hem ter dood te brengen. Want met de tempel wordt ook Jezus' lichaam bedoeld. Op datzelfde moment herinneren de leerlingen de woorden van Psalm 69. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Jezus' passie voor zijn vaders huis zal uiteindelijk zijn leven kosten. Ja, zo heeft God eigenlijk tot de leerlingen gesproken, middels de woorden van Psalm 69, vers 10. Psalm 69 vertelt van iemand die zich zo heeft overgegeven aan God, maar hij werd gehaat en het leven moeilijk gemaakt. De psalmist voelde zich eenzaam en vernederd. Mensen lachten hem uit, hij werd beschaamd. Zij lachten hem uit om zijn relatie met God. En Johannes komt in zijn evangelie direct met dit verhaal om aan te geven hoe verschrikkelijk het leven van de mens is geworden. Hij ook geholpen kan worden. Het kan goed gemaakt worden. Je kunt gered worden door Jezus. Dat wil Johannes vanaf het begin direct benadrukken. Wij worden opgeroepen om ons voor te bereiden, ons open te stellen voor de Heer en hem over te geven om gereinigd te worden. De wereld wordt beheerst en geheerst door de macht van het geld, de macht van de economie. Kijk eens hoe wij de rijke landen omgaan met de armen in Afrika in zaken vaccinatie. Heb je geld, dan kun je vaccin kopen. En de arme landen die mogen alleen als proefkonijn dienen. Ach, er zijn genoeg voorbeelden in de wereld. We hebben God niet meer in ons vizier. We zijn zijn grootste gebod vergeten om God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand en met heel uw kracht. En uw naaste lief te hebben als uzelf. Als God, als Christus in ons is, dan zal hij ons leiden. Hij zal ons voorgaan. Hij zal ons sterken. Hij zal ons geloof, hoop en liefde geven. Laten we vooral beseffen dat niet de stenen muren van het kerkgebouw Gods aanwezigheid bepalen, maar wij mensen zelf, de levende stenen, die tot hem willen bidden en aanbidden, hem dienen. Wij vormen het lichaam van Jezus Christus, de levende Heer, de hoeksteen. Alles en allen, alle dieren en mensen lopen weg, maar één iemand blijft staan in de tempel, en dat is het Lam van God, waarover Johannes eerder in hoofdstuk 1 zo mooi heeft verwoord, als hij Jezus ziet lopen. Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Bij hem willen we zijn. Wij behoren hem toe. Amen.